Ik zal alvast mijn excuses aanbieden voor deze mooie warme stem die ik nu heb. Mijn griep heeft toegeslagen, maar goed. Het was mooi om dat nummer van Lauren Daigle te horen. Spreekt mij ook aan. Afgelopen vrijdag, ik denk dat ik het hier al eens verteld heb, zit ik op vrijdagmiddag met een aantal mannen in een café en praten we over allerlei dingen. Deze keer hadden we het trouwens over de wens tot zelfdoding, hadden we, dus een flink onderwerp. Maar ik kwam het café binnen en toen stond dat nummer op. Ja, nou, in het café een christelijk nummer, dat was voor mij helemaal nieuw. We hebben allerlei andere nummers daar gehad, dus ja, ik vond het ook wel een beetje tekenend. En het was voor het eerst ook dat wij zoveel mensen in het café hadden. Het waren er, meestal zitten we met 3 man. En nu waren we verdubbeld tot 6 mensen. En ook nieuwe mensen erbij. En zo proberen we dan contacten te leggen. En met mensen waar mogelijk het ook over het evangelie te hebben. Een aantal weken geleden kreeg ik van een gemeente een thema op, een bijbeltekst. Om vanuit te preken. En ik wil dat graag ook met jullie delen, want ik dacht, dat is mooi. Ik mag iets gaan zeggen over iemand die door Jezus de grootste onder de mensen wordt genoemd. En tegelijkertijd zichzelf onwaardig voelt om zich neerbukkend de schoenriem van Jezus sandalen los te halen. Wat een tegenstelling. Jezus verhoogt deze Johannes, Johannes de Doper. En Johannes de Doper verlaagt zich tot de positie van de meest onwaardige slaaf. En daarmee is hij eigenlijk ook een voorbeeld voor ons. Maar bevalt ons dat wel? Want van nature hebben we de neiging om heel wat van onszelf te denken. Maar als we Johannes' gedachten volgen, wel, dan valt alles in het niet bij wie Jezus is. En dus wij zelf eigenlijk ook. En het leek me leuk om het leven van Johannes de Doper vanuit de evangelie te bestuderen, maar ook lastig, want dat grootste onder de mensen zijn en tegelijkertijd de meest onwaardige slaaf, zegt veel over de controversiële figuur die hij was. Ik heb op de beamer een plaatje, een detail van een schilderij van Titiaan, een schilderij uit de 16e eeuw, getoond. En je ziet hier een man met wilde haren en een ruige baard en gespierd pezig en een ruwe harenmantel aan. En dat is ons beeld van Johannes. Een wat extreem, wat ruig figuur. En die Johannes de Doper is dan een voorbeeld voor ons. Maar willen wij zo'n voorbeeld wel volgen? Willen wij bijvoorbeeld een man, een mens zijn die als grootste profeet wordt beschouwd? En het grootste, dat bevalt ons wel. Hè? Als we het grootste zijn, dan dat zien we wel zitten. En er zijn natuurlijk ook mensen die graag profeet willen zijn. Ik weet niet of je ze hebt meegemaakt, maar ik maak ze alles mee. Een gesprek met ze. En dan hebben ze het over, ik zou mooi vinden om de gave van profetie te hebben. Dat is een hele goede zaak, hè? Dan mag je naar streven, staat in de Bijbel. Of ze zien zichzelf als profeet en menen profetieën te hebben. En dan zeg ik wel eens tegen hen, je weet dat profeten door de midden gezaagd worden. Hebreeën 11, hè? Gaat het over Jesaja, volgens de traditie. En de kop afgehakt wordt. Dat weet je toch? Nou, dan zie je ze al wat twijfelen. Maar dat is wel wat gebeurt met profeten. Misschien niet letterlijk in onze tijd, maar dan toch wel geestelijk. En de vragen die bij me opkwamen waren, wie was Johannes de Doper dan? Wat voor profeet was hij? En wat was zijn positie in het leven? En ik wil met jullie gaan lezen uit Lucas 3, vers 15 tot en met 18. Lucas 3, vanaf vers 15. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Nou, wie was Johannes de Doper? Hij was in ieder geval niet de Messias. Dat begrijpen we uit die eerste versen die we hebben gelezen. Maar hij was wel een van de meest controversiële types uit de Bijbel. Ook in zijn tijd en in zijn omgeving. En hij was geliefd door Jezus Christus. Zijn wieg stond in een stad in het bergland van Juda. Hij was beloofd door een engel die aan zijn vader, die priester was, verscheen. Die vervolgens met stomheid geslagen werd. En hij was familie van Jezus, een soort achterneef van Jezus. Als Maria, de moeder van Jezus, een boodschap van een engel krijgt, dat ze zwanger zal raken door de kracht van Gods geest, wordt het volgende door die engel gezegd in Lucas 1, vers 36 en 37. Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd, ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Voor God is niets onmogelijk. De geboorte van Johannes was een wonder en resulteerde in een wonderlijke man. Hij was wonderlijk omdat hij een bijzondere evangelist was. Als Johannes geboren is, profeteert zijn vader het volgende in Lucas 76, 1 vers 76 en 77. En jij kind, je zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving, van hun zonde. De weg gereed maken voor Jezus en de vergeving van zonde, dat is het evangelie van Jezus Christus. Hij was een bijzondere evangelist, al in het Oude Testament eigenlijk. Hij was wel, wat wel wordt genoemd, de laatste oud-testamentische profeet. En in Jesaja, de profeet Jesaja schrijft al over hem 600 jaar van tevoren. In Jesaja staat hetzelfde. Hij was wonderlijk, omdat hij een bijzondere keuze voor zijn omgeving maakte. Wie gaat er nou op een afgelegen plaats in de woestijn het evangelie prediken? Dat doe je niet. Dat doe je op de Torahbelt. Tegenwoordig hebben we een Bijbelbelt, waar wat een aantal plaatsen zijn, waar veel christenen wonen. Nou, toen had je misschien wel een Torahbelt. Dan heb je toch wel enigszins kans op toestroom van mensen, want ja, in die omgevingen gebeurt dat. Of, je moet natuurlijk in Jeruzalem zijn. Daar waar de tempel is, daar waar de theologische hoogleraren zijn. Daar waar, als je daar bekend wordt, nou, dan zit je geramd natuurlijk. Hè? Dan heb je het helemaal voor elkaar als prediker. En Johannes doet dat niet. Hij gaat naar een afgelegen plaats en predikt dat evangelie. Marketingtechnisch gezien, heel slecht, heel slecht. En hij doet het. Hij was wonderlijk, omdat zijn leven er een van toewijding was en van vervulling met de Heilige Geest. De engel die aan zijn vader verschijnt, profeteert in Lucas 1, vers 15, dat hij geen wijn, geen alcohol, zeg maar, zou drinken, maar wel vervuld zou zijn met de Heilige Geest. In het Oude Testament gaat het over het Nazireërschap. En een Nazireërschap, dat nam je op je, als je een bepaalde gelofte voor God deed. In die periode wilde je je toewijden aan God. En mensen, wat ze dan deden was geen vrucht van de wijnstok nemen. Dus geen druivensap, geen wijn, maar ook geen rozijnen eten. Dat deden ze dan niet. Maar hier wordt duidelijk aangegeven, geen sterke drank. Dat Nazireërschap betekende toewijding aan God. Paulus doet het ook in het Nieuwe Testament, als hij onderweg gaat naar Jeruzalem. Dan laat hij zijn haar er eerst afhalen en dan voor een periode, dan zal hij zijn haar niet knippen. Voor een periode. Johannes deed dat zijn leven lang. Zijn leven lang was hij toegewijd aan God. Bijzonder, hè? Zoiets. Een leven lang Nazireërschap. Hij was bijzonder, omdat hij niet iemand was die een bepaalde cursus had gevolgd. Een cursus openbaar spreken of zo. Maar omdat hij aangedreven werd door de Heilige Geest, wat herstel tussen generaties zou bewerken. En de boodschap van de rechtvaardigheid van God liet doorbreken. Deze bode was een wegbereider voor Jezus Christus, die rechtvaardiging zou bewerken voor ons gewone mensen. Lucas 1, vers 17 staat: als bode zal hij voor God uitgaan, met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Een wegbereider is hij. Een speciaal persoon. Dit is een omschrijving van Johannes de Doper. En wie zijn wij dan? Wie zijn jij en ik? Johannes was een bijzondere evangelist. Hij ging op een afgelegen plaats prediken en daar predikte hij het evangelie. Johannes was toegewijd, werd aangedreven door de Heilige Geest en was een wegbereider voor Jezus Christus. Wat voor persoon wil jij zijn? Jezus wil in de harten van de mensen om je heen werken. Ben jij bereid om toegewijd te zijn, om vol van de Heilige Geest, als het ware wegbereider te zijn voor Jezus naar die ander toe? Zodat Jezus zijn bediening in die ander kan bewerken. Johannes werd gesierd door radicale prediking. Het interessante is dat de mensen naar hem uitliepen om hem te horen spreken en zich te laten dopen, terwijl ze hun zonde beleden, staat er in Matthäus 3. Dat is radicaal. Dat is bijzonder radicaal. Als je luistert naar getuigenissen bij doopdiensten, dan hebben de mensen het er vaak over, en het is ontzettend goed, mensen, ik heb er niks op tegen, maar dan hebben ze het vaak over hoe Jezus hun troostte, hoe hij dichtbij kwam, hoe ze hem wilde volgen, omdat hij een goede herder is. En het is allemaal waar. Maar de doop van Johannes was een doop van bekering. En dat is de christelijke doop eigenlijk ook. Hoe vaak hoor je nog mensen zeggen: ik moest mij afkeren van mijn zondige weg en op de weg van Jezus gaan. Je hoort het haast niet. Een heel aantal jaren geleden was ik bij een grotere kerk hier in Lelystad, waar een vriend van onze oudste zoon werd gedoopt. En de broer van die vriend werd ook gedoopt. Er waren 12 mensen. En ze hadden allemaal een getuigenis. Die vriend van onze oudste zoon en zijn broer, die hadden het over Jezus. En die 10 anderen hadden het over de geweldige cursus die ze hadden gevolgd. En ik denk, waar ben je dan in gaan geloven? Geloven we in een cursus of zo? We geloven toch in Jezus? Wij moeten toch veranderde personen worden? Johannes had een doop van bekering. Zijn boodschap was er een van oordeel. Iets waar we in onze maatschappij en ook de kerk een allergie voor hebben ontwikkeld. En ik denk dat ze veroordeling toen ook niet echt leuk vonden. En toch kwamen de mensen massaal. Tegenwoordig hoor je vaak zeggen van: nou, je mag niet oordelen. En dat is altijd heel leuk voor een raad of een predikant om te horen, want je kan dus eigenlijk niks meer zeggen. Hè? Je wordt monddood gemaakt. Maar als je zegt, je mag niet oordelen, dan oordeel jij al over die ander natuurlijk. Hè? Want je geeft je oordeel over het oordeel. Oordelen doen we allemaal. En natuurlijk zit er vaak achter van, dat wordt gezegd in de Bijbel, van oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee jij oordeelt, zal God jou oordelen. Staat er. Maar dan gaat het vaak over het eindoordeel. Hè? Het eindoordeel. Als we voor God komen te staan. Johannes had een boodschap van oordeel. Oordeel over het volk. In Lucas 3, vers 7 tot 9 staat het volgende. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: adderig gebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn en zeg niet meteen bij jezelf, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Adderige broed. Moet je je voorstellen, als ik mijn preek hier was begonnen met van, jullie zijn rotte vis. Want daar komt het zo'n beetje op neer, hè. Dat zegt hij tegen de mensen. Adderen, slangen, waren onreine dieren. Het was vreselijk voor de Joden om te horen. En toch zegt hij het. En dan heeft hij het over het oordeel. En de mensen liepen massaal naar hem uit. Johannes de Doper zegt het volgende over Jezus. In Lucas 3, vers 17 tot 18. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Het kaf wordt weggeblazen door de wind. En meestal liet ze dat gewoon liggen. Maar hier wordt nog eens gezegd, het wordt verbrand in onuitblusbaar vuur. Goed nieuws, mensen. Ja. Goed nieuws. Wie weet trouwens wat een wan is. Het gaat niet over een wireless network, hè? Er staat niet dat Jezus het wireless network in handen heeft. Wat is een wan? Ja, lijkt het er een beetje. Nou. Ik heb een plaatje. Het is een stok van een meter of twee lang. En er zitten meerdere uitsteeksels aan, net als een grasark die je omgekeerd houdt, zeg maar. En daarmee wordt het opgegooid. En dat, zegt Johannes, gaat Jezus dus met mensen doen. Opgooien, zien of de wind het kaf wegblaast, het kleine stukjes stro die waren overgebleven. En het goede zal blijven. En de rest wordt verbrand in onuitblusbaar vuur. Hij had ook een oordeel over de religieuze leiders. In Matthäus 3, vers 7 tot 10 staat een vergelijkbaar stuk als in Lucas 3. En ik had het idee van, nou, Johannes zal wel iets hebben gedacht van, nou, gelijke monniken, gelijke kappen. Ik zeg hetzelfde zo'n beetje. Johannes de Doper in Jezus Christus had het regelmatig aan de stok met de religieuze leiders. Niet omdat ze dat wilden, niet omdat ze tegen leiderschap waren, zoals veel mensen in onze tijd tegen leiderschap zijn. Dan ben je meteen al verdacht als je leider bent. Niet daarom, maar omdat de hypocrisie zo duidelijk was en daar wat over gezegd moest worden. Er moest wat gezegd worden. En dat schuurt. Zijn boodschap was er ook een van oordeel over wereldse leiders. Herodes. Herodes. Dit is Herodes Antipas. Hè? Je had Herodes de Grote, die leefde in de tijd dat Jezus geboren werd. Een aantal jaren na de geboorte van Jezus overleed hij. En hij had drie zonen onder wie zijn gebied, en dat gebied liep van, zeg maar wat nu Israël is, tot Libanon, Noord-Syrië. Dat werd in drieën gedeeld onder zijn drie zoons. En dit was Herodes Antipas. Die Herodes Antipas die ging naar bed met de vrouw van zijn broer. Nam haar bij zich in huis, in zijn paleis. En Johannes zei, dit kan je niet doen. Dit wil God niet. Je moet een ander leven gaan leiden. Tja. Nou, als je wat van wereldse leider zegt, dan kan het je kop kosten. Hè? En dat was bij Johannes letterlijk. Letterlijk heeft hem de kop gekost. In Lucas 3, vers 19 en 20 staat dat hij gevangen werd genomen. En Matthäus 14 staat dat hij onthoofd werd. Er moest wat over zonde gezegd worden. En dat heeft hem de kop gekost. Wel, dat krijg je als je leiders in de wereld aanspreekt op hun daden. En misschien in onze tijd niet letterlijk, dan wel figuurlijk. De kans is dan groot dat je monddood wordt gemaakt. Dus Johannes predikte radicaal over zonde, maar riep ook op om een veranderd leven te leiden. Hij hield bergredenachtige toespraken. Of je kan het ook wel vergelijken met die Oud-Testamentse profetieën van de kleine profeten. Lucas 3, vers 10 tot en met 14. De mensen vroegen hem, Johannes, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. En die vroeg hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen naar hem vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je mag ook niemand en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Neem genoegen met je soldij. Pers de mensen niet af. Wees eerlijk in het belastingheffen. Ja. En hij riep op om vruchten voor te brengen die aan het nieuwe leven waardig zijn. Staat in Matthäus 3, vers 8. Vruchten voortbrengen van het nieuwe leven wat je leidt. Ik denk dat vooral het establishment hem niet mocht. Hem niet leuk vond. Wie dacht hij tenslotte wel niet wie hij was? Zij waren toch degene die belangrijk waren en wisten hoe dingen hoorden? Herodes, wel, hij had de macht en gebruikte die voor Johannes destructief. De Farizeeën en Sadduceeën lieten zich niet dopen door Johannes. Zij hadden toch de juiste theologie? Johannes mocht dan de zoon van een priester zijn en thuis wel eens wat over de Bijbel en geloof en zo hebben gehoord. Maar ach, dat zal toch niet zo goed zijn geweest als zij. Zij waren degene die goede theologie hadden. Zij waren degene die het allemaal wisten. En dan hoef je ook niet te laten dopen natuurlijk. Ik vraag mij af wat wij hadden gedaan als Johannes hier had gestaan. Ik vraag het me af. Wat onze reactie zou zijn geweest. Wat was Johannes' positie dan in het leven? Wel, volgens Jezus was hij de grootste onder de mensen. Sommigen zagen hem zelfs als de Messias. Weten jullie dat er nog steeds een kerk van Johannes de Doper is? In het Midden-Oosten. Toen we in de Punter hier woonden, hadden we een buurman een paar huizen verderop, die hoorde bij die kerk. Die kwam uit, ik meen uit Irak. En die kerk is inderdaad in Irak, in Iran, zit daar de meeste mensen nog. En in Nederland moeten er een stuk of 1000 zijn. Zijn zwaar vervolgd in de afgelopen jaren. Er is een opvallende omschrijving door Jezus van Johannes in Lucas 7, vers 24 en 25. En het gaat over de periode dat Johannes in de gevangenis zit. En eigenlijk een beetje de kluts kwijt is. Misschien wel depressief is, het niet meer zien zitten. Want Hij was toch die wegbereider voor het koninkrijk van God. En dan zit hij in de gevangenis. Hij ziet het niet meer zitten. En hij twijfelt. Hij twijfelt. En dat is bijzonder, hè? Die man was vervuld van de Heilige Geest en hij twijfelt. Hij twijfelt of Jezus wel werkelijk de Messias is. En stuurt twee van zijn discipelen stuurt hij naar Jezus. En die komen bij Jezus. En dan zegt Jezus als antwoord: blinden gaan zien. Lammen lopen weer. Dat is de doorbraak van het koninkrijk. En goed, die twee man die zijn dan bij Jezus. En er staat, toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij, Jezus, tegen de menigte over Johannes te zeggen: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer wordt bewogen? Maar wat, waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in wilde leven, zijn in de paleizen. En Johannes zit in de gevangenis. Johannes zit in de gevangenis. Deze versen tonen de grootsheid van Johannes. Hij was niet iemand die met alle winden meewaaide, zoals riet met alle winden meewaait. En vasthield aan zijn roeping om wegbereider voor Jezus te zijn. Hij ontzegde zichzelf allerlei luxe en comfort met zijn kameelharen mantel en leven in de woestijn. Want dat paste bij zijn radicale prediking van bekering tot en toewijding aan God. Hij was niet de Messias, maar noemde zich de vriend van de bruidegom, de vriend van Jezus. Een speciale positie. En zegt dat hij blij is de stem van de bruidegom te horen en dat hem dat grote vreugde geeft. Hoor jij de stem van de bruidegom wel eens? Hoor jij de stem van Jezus wel eens in je leven? Sta je daarvoor open? Mag hij tot je spreken? En raak je er positief opgewonden van wat hij zegt tot jou? Misschien net als we net hebben gezien in dat lied. Als je denkt dat je niks voorstelt, dat Jezus vindt dat je wel wat voorstelt. En als je denkt dat je er niet bij hoort, dat Jezus zegt, je hoort erbij, je hoort bij mij. Dus de positie van Johannes was volgens Jezus de grootste onder de mensen en die van vasthoudende wegbereider en speciale vriend van Jezus. Johannes was blij met zijn Heer. Hij was zo blij. Misschien zijn jullie ook blij. Ik kijk allemaal zo serieus. Maar hij was blij met zijn Heer. Jezus gaf een toekomst. Tegelijk zegt hij dat hij niet waardig is bukkend de schoenriem van Jezus los te maken. En in Lucas 2 vers 24 dat zijn positie in het leven er een is waarin Jezus groter moet worden en hij kleiner. Wat vinden we daarvan? Wat vind jij daarvan? Wij die hebben geleerd en gehoord op zonderschool, en misschien hebben we het zelf wel onderwezen op zonderschool, dat wij prinsen en prinsessen zijn. En als ik in de winkel kom, in de supermarkt kom, dan zie ik hoe dat zich uitwerkt in onze maatschappij met die kleine prinsjes en prinsesjes die maar blijven doorzeuren tot 10 keer toe en mama zegt nee en bij de 10e keer van ja, nou neem dan maar mee. Wij leren dit toch aan onze kinderen dat ze prinsen en prinsessen zijn en dat zijn ze ook natuurlijk. We zijn koningskinderen, natuurlijk. Maar wat betekent dat dan? Want ik zie dat bij volwassenen ook gebeuren, dat ze denken dat ze prinsjes en prinsesjes zijn. En dat er alles voor hun geregeld moet worden. En dat zij gediend moeten worden. In plaats van dat ze zich beseffen dat een prins of prinses zich aan het voorbereiden is om het volk te gaan dienen. Dat is een wat ander beeld, hè? Je bent heel verwaard in Gods ogen. En tegelijkertijd ben je er om Gods volk te dienen, om de mensen om je heen ook te dienen. Hoe hoog denken wij van onszelf? Dat is het thema, hè? Je bent pas werkelijk een groot mens als je beseft wat jouw positie ten opzichte van Jezus Christus betekent. Dat is een positie waarin je tegelijkertijd slaaf, vriend en spreekbuis bent, die heel goed beseft dat Jezus in zijn leven, in jouw leven, groter moet worden en jij kleiner. Paulus schrijft aan de christenen te Rome het volgende in hoofdstuk 12, vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Denk overeenkomstig het geloof. Weet je, het is sterven aan jezelf. En het leven van de opgestane Heer tot bloei laten komen. En spreken van de Messias, van Jezus. Dat was het evangelie wat Johannes niet alleen proclameerde en profeteerde, maar ook uitleefde. Het evangelie roept op om Jezus de ruimte te geven in je leven. En dat kan een radicale verandering betekenen. Een leven wat van de neiging tot zonde overgaat in een leven dat neiging om volgens Jezus te leven. En dan moet je Jezus de ruimte geven. En ja, dan worden jij en ik kleiner als het goed is. Maar Jezus groter, hè? Jezus groter. Dat is toch geweldig? Als Jezus groter wordt in jouw leven, die verdieping plaatsvindt, en jij met je twijfels, je tekortkomingen en ook wel je zonde, wat kleiner wordt, het wordt allemaal kleiner. Maar Jezus wordt groter. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, die Johannes, die achterneef van u, zoals ze dat wel noemen, dat was wel toch een heel bijzonder figuur. En u noemt hem de grootste onder de mensen. Ik denk dat dat het voor die tijd gold, maar dat dat nog steeds geldt. En Heer, wat zou ik graag constant zo vol van de Heilige Geest willen zijn als Johannes was. Wat zou dat mooi zijn als alle christenen zo waren, Heer. Want we weten dat we de Heilige Geest hebben ontvangen als we tot bekering zijn gekomen en wat dat betreft hebben we onze theologie allemaal wel goed op orde, Heer, maar de Heilige Geest is toch de geest van nu, de geest van Jezus Christus. En die moet meer gaan functioneren in ons leven, in de gemeente. En wij moeten minder worden, wij met onze vragen over wie we nu eigenlijk zijn en wat u nu eigenlijk wil. En soms zijn we zo bezig met ons eigen beeld, ons eigen wil door te zetten en te werken. Maar mag uw beeld van ons dat overstijgen en het zelfs doen laten wegkwijnen. Want Heer, u hebt ons in uw liefde geschapen. U heeft ons gewild. Wat we ook hebben gewild is, Heer, dat we vol zullen zijn van u. Mag dat gebeuren? Mogen we daar een radicale beslissing in nemen? Zoals Johannes die had genomen. In Jezus' naam, Heer. Amen.